stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 2 en vers 4. Psalm 95, vers 2 en vers 4. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle kroon kan schenken. En het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 2 en vers 4. Lees uit Johannes 6, vanaf vers 53 tot en met 66. Johannes 6, vanaf vers 53 tot en met 66. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet zal in de eeuwigheid leven. Dit zeide hij, lerende in de synagoge te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden en hij zeide tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. We zullen eerst met elkaar zegen vragen voor vanavond. Heer, we komen tot u aan het begin van deze jaarvergadering om u in de eerste plaats te danken dat u ons hier hebt gebracht en dat u ons daarvoor de gezondheid hebt gegeven. Heer, we bidden u, wilt u met ons zijn deze avond, deze jaarvergadering, Heer. U heeft gegeven dat wij nog een jaar mochten vergaderen en dat we deze jaarvergadering ook mogen beleven. We danken u daarvoor dat u gegeven hebt, Heer, dat we rondom uw woord ons mochten buigen en dat onderzoeken. Heer, wilt u met ons zijn deze avond? Wilt u ons een goede avond geven? Wil zijn met allegenen die iets moeten doen vanavond, ook voornamelijk met inleiden, Heer. Wilt u hem helpen en bekwamen om ook vanavond voor te gaan voor ons? Ook de organist, Heer, en allen die aan deze avond meewerken. Wilt u al onze zonden vergeven, Heer, en ons er ook voor bewaren, ook deze avond? We bidden u dit alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We lazen in het 63ste vers. De geest is het die levend maakt. Dat is het wat we als leden van de jeugdvereniging en allemaal natuurlijk nodig hebben bij het onderzoeken van het woord. Namelijk de levendmakende geest. De geest die het woord als het ware voor me doet leven. Als we met ons hart naar het woord luisteren, dan beginnen we te verstaan en aan te nemen. Aan te nemen. Kan ik het dan zomaar aannemen? Kan ik de weldaden van Christus die mij in het woord aangeboden worden zomaar aannemen? Zijn we niet net als een man met twee lamme armen die niets kunnen aannemen? We hebben inderdaad twee lamme armen die niets kunnen aannemen. Maar Christus kan de lammen genezen. Hij kan ons zo bewerken dat we het mogen aannemen en kunnen aannemen. Niet in zelfverzekerdheid, maar in geloofsafhankelijkheid. De catechismus zegt in antwoord 20 dat wij door een waar geloof Christus worden ingeleefd en al zijn weldaden aannemen. De geest is het die daartoe levend maakt. Dit wens ik de vereniging van harte toe. Om deze toch wel grote stukken te leren door het onderzoeken van Gods woord en door de werking van zijn geest. De Heer heeft ons verantwoordelijk gesteld om de talenten, dat is zijn woord, met vrucht te gebruiken. En Gods geest helpt ons daarbij. En niet alleen onze vereniging, maar ook de verenigingen die bij ons op bezoek zijn. Alle verenigingen wensen we dat van harte toe. We zijn dankbaar dat de Heer ons een jaar gespaard heeft en dat Hij ons de gelegenheid geeft om rondom zijn woord bezig te zijn. En de Heer geeft ons dat we daarmee verder mogen gaan. Dit als opening voor deze avond. Ik wens u allemaal, ik Groet u allemaal en ik bent allemaal van harte welkom vanavond. En ik hoop dat we met elkaar ook een goede avond mogen hebben. Er zijn er nog een aantal gebruikelijke huishoudelijke mededelingen. Het programma is niet helemaal goed. Er is een fout ingeslopen, namelijk in punt 6. Er staat dat we zingen Psalm 119, vers 3, 4 en 7. Dat moet zijn Psalm 119, vers 3 en 47. Dan verzoek ik om de verenigingen die vanavond bij ons op bezoek zijn, dat kenbaar te maken door een handtekening te zetten in het gastenboek. Dan is er nog een quiz op punt 9. En ik wilde vragen of er in de pauze 10 mensen zich kunnen aanmelden. Van 10 verschillende verenigingen. Ik denk dat er wel 10 zijn. Die dan met die quiz mee willen doen. Dan wil ik nog wijzen op de collecte die vanavond gehouden wordt. Jullie hebben allemaal, als het goed is, een folder kunnen krijgen van Stichting De Poort. Daar willen we dus vanavond voor collecteren en die bevelen we ook van harte aan. Stichting De Poort houdt zich dus bezig met levens- en gezinsvragen. En de grondslag van die stichting ligt in de Heilige Schrift en in de 3 formulieren van eenigheid. En het doel van die vereniging is het coördineren en stimuleren van de psychische en sociale hulpverlening overeenkomstig die grondslag. En die vereniging, die stichting, die bevelen we van harte aan. Ten meer omdat die ook ontstaan is uit de Griffemiddenbond, Christengriffemiddenkerk en de Griffemiddengemeente. Dus je kan wel zeggen dat het de rechterflank is van de Griffemiddengezinte die daarin opereert. Over de lezing van dominee Roos kunnen nog vragen worden gesteld. Er liggen hier vooraan op de tafel briefjes en een pen. En er staat hier een bus met een vraagteken. Daar kan die vraag worden ingedeponeerd. Dan wil ik nu verzoeken om nog met elkaar te zingen. Psalm 86, vers 6. Daarna zal het programma zich vanzelf afwikkelen. En volgende jaarverslagen enzovoort.
20e jaarverslag van de Christelijk Gereformeerde Jeugdvereniging. Koop de waarheid en verkoop ze niet over het jaar 1985-86. Hier vertellen wij iets over ons verenigingsjaar. Aan het begin hadden we 30 leden bij elkaar. Er gingen naar 6 en er kwamen naar 4, zodat we nu met 28 leden zijn hier.
En nu het bestuur. Dat is op zich al een hele tuur. Theo en Maarten zijn van het praten. Ze zijn als voorzitter paraat en zijn nooit kwaad. En de taak van algemeen adjunct is aan Art-Jan gegund. En hij zorgt dat ieder op zijn beurt, en let daarbij op dat het gebeurt, koffie zet en opruimt zoals het behoort. Want anders krijg je van hem het woord, zodat je het doet zoals het moet. Ieke kan je helpen aan boeken, zodat je voor je inleiding niet lang hoeft te zoeken.
Voor geldzaken moet je zijn bij Hans. En sommigen zien ook nog kans om de contributie niet op tijd te betalen, zodat hij een gulden boete moet verhalen.
En weet je waar onze notulen blijven? Die moet Marina elke week in een schrift opschrijven.
Jullie hebben nu gehoord, zoals het in een bestuur behoort, dat wij met elkaar klaarstaan voor elkaar.
Wij vergaderen elke zondagavond naar de kerk en dan doen we ons werk.
Maar dat niet alleen. We moeten ook wel eens ergens heen. Zo gingen we naar de heer Boer in Gent, want dat zijn we tenslotte gewend.
Ook hadden we nog dagen waar je niemand hoorde klagen. Zo zijn we met een bus naar het Paasappel geklust. Het kostte 13 gulden per passagier en we hadden veel plezier.
Ook willen wij aan het jeugdappel denken, waar we elk jaar onze aandacht aan schenken. Eveneens ook de jaarvergaderingen waar we vaak heen gingen. Daarbij moeten we niet vergeten wat de auto's hebben opgegeten.
Jeugdweekenden waren niet zoek, want er kwamen 2 JV's op bezoek. Het waren Ameiden en Rotterdam-West en die kwamen op hun best. Maar toch, dit kostte ons totaal een hele geldbaal.
We hebben ook nog aan de zieken en de baby's gedacht, want daar gingen we heen en hebben wat meegebracht.
Aan het eind van dit verslag hebben we wat financieel beslag. Want we hebben nu nog 1175,99 op de bank. En zeggen alle gevers hiervoor hartelijk dank.
Zo, nu we dit verslag hebben verteld, weten jullie weer hoe het met ons is gesteld.
Ten slot willen wij God danken voor alles wat Hij ons het afgelopen jaar heeft willen geven. En we willen vragen en bidden om begeleiding in ons werk voor de komende seizoen. We willen nu zingen op Psalm 51, vers 5 en 6.
Thank you. Beste vrienden en geachte aanwezigen, ik zou dus vanavond hier op deze jaarvergadering mogen spreken over het onderwerp. Het staat hier duidelijk, de werking van de Heilige Geest en onze verantwoordelijkheid. Ik heb net van de voorzitter gehoord 20 minuten en een half uur. Ja, ik had mij op wat langer ingesteld, maar ik wil mij proberen te houden aan die tijd die u mij noemt en misschien hier en daar wat inkorten en ook gaan besnoeien bij de behandeling van dit onderwerp. Misschien hebben jullie wel eens gehoord dat men vroeg aan iemand, aan een jonge man die tot geloof gekomen was, wanneer was het nu eigenlijk dat je Jezus gevonden hebt? En toen gaf hij dit antwoord, en dat heb je wel eens gehoord. Hij zei, ik heb Jezus niet gevonden, maar Jezus heeft mij gevonden. Dat is eigenlijk de inleiding, een duidelijke inleiding tot ons onderwerp. Hoe gaat het nu als wij de Heere vinden? Hoe gaat het nu als God ons bekeert? Is dat nu Gods werk of is het ons werk? Is het nu zo dat dat van de mens uitgaat? Moeten wij dan onze geestelijke taak en plicht verrichten en is het zo dat God daar dan wel achteraan komt? Of is het zo dat je daar lijdelijk op wachten moet, in de verwachting, in de hoop dat dat wellicht een keer zal gebeuren wanneer we onder het woord in de kerk zijn? Je kunt dus die zaak van twee kanten bezien. Een mens vindt de Heere, en dat is schriftuurlijk. Een mens vindt hem. Maar het andere is ook schriftuurlijk. En dat staat beide in het eerste hoofdstuk van Johannes, dat de Heere ons vindt. Twee lijnen als het gaat om het verkrijgen van de eeuwige zaligheid. De ene lijn is dan dit, dat we zeggen, God doet alles en God doet het alleen. En de andere lijn is dat we zeggen, ja, dat moet een mens doen. Daar zijn allerlei stromingen en richtingen die dat ook eenzijdig beklemtonen. Er zijn mensen die zeggen, als je in de hemel wil komen, dan heb je dat feitelijk zelf in handen. Dan moet je je hart openstellen en je moet zelf kiezen voor de Heere. En er zijn ook anderen die zeggen, ja, om in de hemel te komen kun je eigenlijk niets anders doen dan bidden. En je weet feitelijk niet of dat gebed echt verhoord wordt. Het is met de genade en met de zaligheid eigenlijk hetzelfde als met de Bijbel die hier voor me ligt. De Bijbel, wij weten dat en we noemen dat ook duidelijk, is het woord van God. Daar is geen twijfel over. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Ten volle Gods woord. Ten volle het boek van Gods geest waarin de Heilige Geest tot ons spreekt. Maar er is natuurlijk ook een andere kant aan de schrift en dat is deze, dat die Bijbel geschreven is door middel van mensen, door Petrus en door Johannes, door Mozes en door Baruch, de schrijver van Jeremia. Je kunt dus zeggen, de Bijbel is enerzijds product van wat mensen gedaan hebben en anderzijds de Bijbel is product van uitsluitend de werking van Gods geest. Hoe zien wij dat nu? Er zijn mensen geweest in de geschiedenis die zeiden, de Bijbel is tot in de jota's en de titels door de Heilige Geest geïnspireerd, zodat de mens daar eigenlijk helemaal niet aan te pas kwam. Oh nee, die schrijvers, de Bijbelschrijvers, zijn mechanische instrumenten geweest, dode instrumenten, ze zijn gewoon willoos gebruikt. De Heilige Geest heeft ze gehanteerd zoals wij een vulpen gebruiken. En er zijn ook mensen daarentegen die juist heel sterk dat menselijke hebben beklemtoond en zeiden, ja, in de Bijbel staat niet alleen Gods woord, maar er staan ook menselijke woorden. Niet alles wat in de Bijbel staat is van God. Misschien heb je het geleerd op catechisatie. Men onderscheidde de dualistische en de dynamische inspiratietheorie. Waarbij men zei, de geestelijke kern van de Bijbel is wel Gods woord. Maar wat daar allemaal omheen is, sommige psalmen en wat mensen hebben uitgesproken, dat is van de mens. En zij beklemtonen dus heel duidelijk die menselijke factor en laten het werk van Gods geest op zijn beloop en spreken daar niet over. Nu weet je dat wij voorstaande organische inspiratie, schriftinspiratie, en dat betekent dat enerzijds Gods geest alles gedaan heeft. 100% het woord Gods. Totaal door de geest geïnspireerd. Maar anderzijds geloven wij toch ook dat die Bijbelschrijvers niet als doden instrumenten zijn gebruikt, niet zoals wij dus die vulpen gebruiken, maar dat, zoals Lucas schrijft, dat ze het onderzocht hebben en dat ze studie gemaakt hebben van de geschiedenis. Ze zijn met hun karakter, ze zijn met hun geestelijke instelling ingeschakeld in dat onderwijs van Gods woord en van de schrift. Ze zijn dus ook wel van groot belang. Wel, we zien dus duidelijk, als wij spreken over de inspiratie, het is ten volle Gods werk. Het werk van Gods geest. Maar het is anderzijds ook wel 100% van letter tot letter door de mens als middel geschreven. En dat sluit elkaar niet uit. Wel, zo willen wij dat ook zien als het gaat over de weg der genade. Hoe zullen wij daar nu kunnen komen? 100% Gods werk. Alles genade. En toch anderzijds, het gaat niet om buiten allerlei bevelen die de Heer ons in zijn woord ook geeft. Laten wij daar dan vanavond in het kort over nadenken. Ik stel mij voor om het als volgt te doen. Dat ik eerst iets mag zeggen over die ene lijn, over de werking van de Heilige Geest. En vervolgens dat ik iets wil zeggen over de bevelen, de verantwoordelijkheid van de mens, de inbreng van de mens in het heilswerk. En daarna enkele teksten misschien uit de Bijbel, als de tijd ons toegestaan is, enkele teksten uit de Bijbel daarna te behandelen. Misschien ook nog uit de belijdenis, en dan willen we eindigen met enkele slotopmerkingen en conclusies. Allereerst dus het werk van de Heilige Geest. Wat zegt de Bijbel daarvan? Als ik denk aan allerlei namen die de Heilige Geest gegeven wordt in de Bijbel, dan wordt hij bijvoorbeeld genoemd de geest der aanneming, waardoor wij dus kinderen van God worden. Hij zorgt daarvoor dat mensen tot kinderen worden aangenomen. Zonder die geest gaat dat niet. Of de geest der waarheid. Als je die geest niet hebt, dan dwaal je in de leugen. Dat houdt in, je hebt die geest onvoorwaardelijk en beslist werkelijk nodig. Hij wordt ook wel genoemd de geest des geloofs. En in die uitdrukking kom je heel duidelijk toch dit tegen, dat de Heilige Geest het geloof werkt en dat je dat zelf niet kunt, dat wij op die geest zijn aangelegd. Kortom, er zijn nog veel meer namen. En dan denk ik ook vervolgens aan de werkingen van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Vanavond hebben we er iets van gehoord in Johannes 6. De Heilige Geest was al aanwezig bij de schepping en bijvoorbeeld bij de tabernakel die vervaardigd werd. Maar wat betreft het persoonlijke leven, als het gaat over de bekering en het geloof, is het dan zo dat er bijvoorbeeld staat in de Bijbel dat de Heilige Geest levend maakt. De Heilige Geest maakt levend, dat wil zeggen Ezechiël 37, die dorre doodsbeenderen. De Heilige Geest maakt die dorre doodsbeenderen levend, dat wil zeggen zonder die geest is het aan een graf gelijk. Aan de dorre beenderen van het graf waar toch geen enkel leven in is. De profeet zegt, en ziet, ze zijn zeer dor. In Johannes 3 wordt ons gezegd dat de Heilige Geest de wedergeboorte bewerkt. Geboren worden uit de geest en niet uit het vlees. Kijk, dat is een heel sterke uitdrukking. Dat wil zeggen, hij doet alles zoals een kind dat geboren wordt toch eigenlijk geen enkele inbreng heeft. Louter passief is, zo wordt ook de Heilige Geest ons voorgesteld als de totale bewerker van de zaligheid. Er zijn meer woorden die het werk van de Heilige Geest aanhangen, aanduiden, zoals bijvoorbeeld de vervulling met de Heilige Geest en de vernieuwing met de Heilige Geest. En met name in het Johannesevangelie, de hoofdstukken 14 tot en met 16, daar worden ons allerlei aanduidingen gegeven die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 17, daar staat, hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. De Heilige Geest zal heel het hart van de mens beheersen en beïnvloeden. Hij zal in de mens zijn. Hij zal het geloof in de mens bewerken. Ik denk aan 14 vers 26, waar staat, de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Hij zal u alles leren. Dat betekent, we hebben hem als leermeester nodig. Zonder hem kunnen we niets leren. Hij alleen maakt indachtig. Om kort te gaan, ik denk aan het 16e hoofdstuk, het 14e vers. Daar staat, hij zal mij verheerlijken. De Heer Jezus zegt, niemand verheerlijkt Christus. Hij wordt wel elke zondag gepreekt. En er wordt naar geluisterd, maar zonder die geest zal niemand hem verheerlijken. Die zal mij verheerlijken. Geen mens doet dat. Maar de geest doet dat. Door zijn genade en door zijn barmhartigheid. Enkele dingen dus over de werking van de Heilige Geest. En we hebben gehoord dat dat een totale werkzaamheid is. Dat dat, je zou eigenlijk zeggen, geen enkele inbreng overlaat voor de mens. En je zou denken vanuit die teksten die ik genoemd heb, daar zijn wij als mensen toch louter passief in. We zijn daar totaal op aangewezen. Wij hebben die geest werkelijk in alle dingen nodig. En zonder die geest is het te vergeefs dat de dominees spreken en dat we onze handen vouwen en bidden. Zonder die geest is het te vergeefs dat we naar de kerk gaan en dat we luisteren. In alles afhankelijk. Maar nu die menselijke factor. Die verantwoordelijkheid van de mens. Als wij nu recht het woord lezen, dan zien wij dat toch ook in de Bijbel wel weer anderzijds heel sterk wordt beklemtoond. Dat een mens, zoals de Dordtse leerregels zeggen, dat een mens toch niet een stok en blok is. Je vindt ook heel duidelijk bijvoorbeeld deze lijn, Marcus 1, bekeert u en gelooft het evangelie. Twee dingen, bekering en geloof. Er waren laatst jonge mensen, jonge lui. En die schreven mij een brief en die zeiden, nou, toen hebben wij gedaan wat er in Marcus 1 staat. We hebben ons bekeerd en we hebben geloofd. Ik dacht, ja, dat is ook wat. We hebben ons bekeerd en we hebben geloofd. Hoe eenvoudig schreef men dat daar neer. Maar zo eenvoudig, wij weten het, vanuit het voorgaande, ligt het niet. Maar had men recht om het zo te stellen? Toen hebben we ons bekeerd en zijn we gaan geloven. Als het gaat over die bekering en over dat werk van de mens, dan zegt het woord van God het ons zo, dat schijnbaar dat werk van de mens ook soms doorslaggevend is. Ik bedoel daarmee dat bijvoorbeeld de mens volgens de Bijbel, jullie en ik, dat wij de deur van ons hart schijnbaar op slot kunnen doen. Je kunt vanavond zeggen, wel, het gaat over een moeilijk onderwerp en ik luister er niet naar. Ik vind het leuk om een paar jongens en meisjes te zien, maar verder is het me een beetje te moeilijk. En verder, och, dan is het misschien te ingewikkeld, te geestelijk, te persoonlijk. En dan zegt het woord van God, ja, dat kan, want in Psalm 81 staat heel duidelijk, Israël heeft mij er niet gewild. Dies gaf ik hen over in het goeddunken van hun hart. Ze hebben niet gewild, dus. En dan lijkt het wel alsof God ook niets meer doen kon. En de Heer Jezus zegt van Jeruzalem, gij hebt niet gewild. En wenend spreekt hij over de stad Jeruzalem, gij hebt niet gewild. En die tranen, die zeggen ons toch eigenlijk dat die wil, die onwil, de doorslag geeft. De Heere zegt, hoe menigmaal heb ik willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild. Geef dan die mens de doorslag. Is dan onze onwil werkelijk alles bepalend? Denk aan die bruiloft uit Matthäus 22. Waar de boodschappers worden uitgezonden. Ze wilden niet komen. En ze kwamen niet. En ze blijven weg. En ze worden ook niet gedwongen. En ik denk aan Hebreeën 3 vers 19 waar staat, ze konden niet ingaan. Ze konden niet ingaan vanwege het ongeloof. Ik las in Terdege van deze week van dominee van Ravenswaaij een meditatie over, onder andere over het ongeloof. Ik heb daar mooie dingen in gelezen. Wat is het ongeloof? Een schrikbarende macht. Het ongeloof, het schijnt wel volgens de schrift alsof dat ongeloof werkelijk alle mogelijkheden Gods toesluit. En ik vraag, kan dan de Heilige Geest niets doen? Als dat ongeloof ons boeit? Als wij de deur dicht hebben? Kan God een mens dan niet bekeren?
die onwillig en die onmachtig is? En staat er niet anderzijds dat de Heere in ons werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen? Welke lijn moeten wij dan volgen? De ongehoorzaamheid waar Petrus van spreekt in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk, het vierde vers. Ongehoorzaam zijn de mensen aan het evangelie. Dat betekent als een mens, een kind op school ongehoorzaam is, dan wordt hij gestraft. En dan staat er, ja, als een mens omkomt, verloren gaat, is dat ongehoorzaamheid. Staat er niet, dat kon hij niet helpen. Maar dan is dat zuiver moedwillige ongehoorzaamheid. En dat is toch wel veel gezegd als wij deze dingen op ons laten inwerken. Wij spreken over het werk van de Heilige Geest en onze verantwoordelijkheid. Wel, dan denk ik aan vele teksten ook uit het Nieuwe Testament die ons de indruk geven dat een mens toch wel die werking van de Heilige Geest behoorlijk kan tegenstaan. Hij kan die geest uitblussen, hij kan de geest bedroeven, hij kan de geest wederstaan, zodat de Heilige Geest zich gaat terugtrekken. En dan vragen wij maar weer, de Heilige Geest werkt toch onwederstandelijk, dat is een moeilijke term, maar dat betekent, de Heilige Geest werkt toch zo dat hij niet te stuiten is. Die is toch niet tegen te houden. En toch wordt het vaak in het woord zo gesteld, alsof wij mensen die geest wel kunnen tegenhouden. Wel, ik denk, en dan kom ik tot het volgende onderdeel. Ik denk dan aan enkele teksten uit de Heilige Schrift die ons enig inzicht geven in het feit van die twee sporen waar wij vanavond over spreken. Enerzijds de werking van Gods geest zonder de mens. En anderzijds de verantwoordelijkheid van de mens dat wij toch wel moeten bidden. En dat we toch wel geloven moeten. En dat we toch wel onderzoeken moeten het woord van God. Ik heb hier veel staan, ik zal er een enkele greep uithalen. Een greep uitdoen om sommige dingen je te laten zien. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Exodus 17, de strijd tegen Amalek. En dan weet je, daar wordt gestreden en die soldaten moeten hard strijden. En ze moeten werkelijk alles doen om te winnen. Maar op de berg is Mozes. En Mozes heft zijn handen ten hemel. En als die handen nu hoog zijn, dan wint Israël. En als die handen door vermoeidheid wegzinken, dan verliest Israël. Ze moeten strijden. En ze moeten er tegenaan. Ze moeten hun werk doen. Ze moeten manhaftig hun mannetje staan. Maar schijnbaar wordt alles op de berg bepaald door Mozes. Een mens kan strijden. Een mens kan proberen te geloven. De Heere te zoeken. Naar de kerk te gaan. Maar schijnbaar is het toch wel zo dat God alles doet. En dat uiteindelijk, dat die meerdere Mozes, de Heere Jezus Christus, dat die door zijn geest de uitkomst bepaalt. Dan kun je nog zo strijden, maar hangt daar dan niet alles van af? Toen ik hier nog in Middelhannes stond, zei iemand wel eens tegen me, ja, je kunt, zei iemand, je kunt een geul door de hoflaan lopen en je kunt een put in de kerkbank zitten. En dat kun je allemaal doen. Maar dat zal je helemaal niet baten. Als God niet met zijn geest in je leven komt. Wel, die Mozes, Christus, die schijnt dan toch alles te bepalen. Maar dat sluit toch niet uit. Het sluit toch niet uit dat Israël strijden moet. En niet voor de show. Niet omdat dat wel aardig staat, maar omdat dat ook werkelijk moest. Een ander voorbeeld in Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Maak u op, wordt verlicht. Daar heb je het allebei. Maak u op, dat betekent werk en bid en zoek de Heer. En doe je best. Maak u op. Word verlicht. Dat kun je zelf niet. Word verlicht. De zon gaat op. Nou, dat weten we allemaal wel. Dat wij toch aan het opkomen van de zon, aan het licht van de zon, helemaal niets doen kunnen. Die zon die komt en die stoort zich niet aan ons. Al zouden wij dat nou wensen of niet wensen. Mensen die naar de zon verlangen in de zomer of die het niet wensen te zien. Die zon die is, ik zou willen zeggen, die is zo machtig. Die wordt zo geweldig geleid. Dat is allemaal van Gods werk sprekend. En een mens kan er niets aan doen. En toch staat er, maak u op. En als ik dan denk dat die zon schijnen kan, dat die zon is opgegaan en dat daar ook het licht der zon valt, niet alleen in die huizen die de blinden hebben opengeworpen en de gordijnen hebben opengetrokken, maar dat die zon ook schijnt in dat huis of tegen dat huis waar men de gordijnen dicht heeft. Maak u op, word verlicht. De zon is wel opgegaan. De genade is wel geopenbaard, maar de blinden zitten dicht en de luiken zijn ervoor en de gordijnen zijn niet opengehaald. Je kunt, jongelui, je kunt midden in de genade Gods zijn. Je kunt omgeven zijn door zijn goedertierenheid, zodat de Heere op alle mogelijke manieren je omgeeft met zijn gunst en toch zelf in het donker zitten. Terwijl het rondomheen licht is, in de kerk, het woord is er en het evangelie is er. En die geest die werkt en de gordijnen zitten dicht. Maak u op, wordt verlicht. Een fles in het water, een lege fles, die wordt omgeven door het water en die fles zelf is leeg. Zit dicht. Hoe kan het zijn? Omgeven door het evangelie en eigenlijk zit alles in ons leven meer dan op slot. Ik denk aan Jesaja 55, dat hoofdstuk, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En als je dat hoofdstuk leest, dan staan er allerlei werkwoorden. Komt en koopt en hoort en neigt uw oor, allemaal doen. Er moet heel wat gedaan worden. Dan staat er ook tussen, koopt zonder geld. Dat betekent, je kunt er niks aan doen. Koopt zonder geld, dat is geen kopen. Koopt zonder geld, dat betekent, het is toch alles genade. Het is toch alles Gods werk. Koopt zonder geld, niets van de mens in te brengen in dat proces van de zaligheid. En dan denk ik aan die tekst uit Johannes 1. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Weet je hoe je dat ook vertalen kunt? En dan voel je dat het moeilijk is om zo'n vertaling te geven. Je kunt vertalen uit zijn volheid hebben we al ontvangen. Maar het kan ook vertalen voor de uit zijn volheid hebben wij allen genomen. Dat is een groot verschil. Wij pleiten niet voor dat laatste, want ook de Statenvertaling heeft ontvangen. En dat is toch een verschil. Dat Griekse woord kan allebei betekenen. Nemen of ontvangen. Weet je wat het verschil is? Nemen, dat is je doet het zelf. En je grijpt het. En ontvangen, dat is ook wel dat je je hand uitsteekt. Maar er is een ander die het je aangeeft. Je doet het niet zelf. Ontvangen, dat wil zeggen, ja, je bent er heus wel bij betrokken, maar je kunt er niet vanuit jezelf toekomen. Mijn vader gebruikte eens het voorbeeld van een klein kind in de kinderstoel. En hij zag dat bij een van mijn zwagers. En daar stond die vader en dat kind in die kinderstoel. En toen deed die vader tegen dat kind, kom maar. En dat kleintje dat probeerde te komen, maar dat kon hij niet. Hij kon niet lopen, hij kon zich er niet uithalen. Hij kon niet op weg, maar hij probeerde het wel. Maar die vader stond daar. En die riep hem en die trok hem. Kijk, als wij dat nu zien, dat God ons nodig trekt, dat God ons roept, wat doen we dan? Is het dan zo dat wij dat ontvangende leven mogen zien en zeggen, ja, het gaat erom dat God in zijn genade, die mij roept, ook getrouw is. En dat hij het ook doen zal. Er is gelezen Johannes 6, een heel duidelijk hoofdstuk. Als ik nou denk aan die tekst uit Johannes 6, die wij niet gelezen hebben, maar die er toch wel heel duidelijk staat. Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat is toch wel heel sterk. Niemand. Ook geen uitverkoren mens. Niemand, absoluut uitgesloten, niemand kan tot mij komen. Dat is een dichte deur, een onmogelijkheid. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken door zijn Heilige Geest. Vinden jullie dat nou, jongens en meisjes, vinden jullie dat nu een beperking? Vind je dat jammer dat het in de Bijbel staat? Dat je het zelf niet kunt? Spijt je dat? Zou je het zelf wel willen doen? Of vind je dat nu een soort verruiming? Dat je zegt, ja, het is toch geweldig rijk dat het er staat. Tenzij, niemand kan tenzij. Ben je daar nu blij mee? Een vraag van mij vanavond. Of vind je dat nou juist zo moeilijk? Dat God het doen moet. Denk je dat het in jouw handen beter en veiliger bewaard is dan in de hand Gods? Wel, ik zou zo door kunnen gaan, maar dan denk ik, tenslotte als het gaat over die teksten uit de Bijbel aan Filippenzen 2, bekende tekst, als er staat, werk uw zaligheid met vrees en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Staat in vers 12, werkt uw zaligheid. Vers 13, God werkt uw zaligheid, zelfs het willen. Is dat nu een soort samenwerking? Nee, dat is het zeker niet. Want het is God, staat er. Het is geen samenwerking. Het is ook niet zo dat je kunt zeggen, één van beiden. We pakken maar vers 12 of vers 13 en de rest vergeten wij maar. Maar het is eigenlijk zo dat God alles doet door middel van ons werk. Ik wil mij nu beperken tenslotte tot enkele conclusies uit hetgeen wij gehoord hebben. We hebben die twee lijnen gevolgd. Dat Gods geest alles doet. En ook die andere lijn gezien dat toch die verantwoordelijkheid van de mens beklemtoond wordt. Wij moeten komen, wij moeten bidden, wij moeten smeken, wij moeten geloven. Wij moeten ons bekeren. En nu die twee lijnen. Hoe moeten we dat nu zien? Men vergelijkt wel eens die twee lijnen van de spoorlijn die, ja, die van elkaar liggen. Ze komen niet bij elkaar, maar in de verre, verre toekomst, heel ver over die lijn, aan de horizon, daar zie je dat die twee één worden. Dat is een mooi beeld, dat wil zeggen, al zijn wij nu in verlegenheid, doet God het nu of doe ik het nu? Bij God, in Gods genade, in de werking van Gods geest komen die twee lijnen samen, zijn werk en ons werk. Nu is er om te beginnen, als ik dan tot enkele besluitende opmerkingen kom, nu is er een misverstand dat je misschien toch eigenlijk en heimelijk in je hart zou kunnen denken, wel, de Heilige Geest en ik, dus eigenlijk het gevaar dat je zou denken, we moeten allebei wat doen. We moeten allebei wat doen. God doet wat en ik doe wat. En ik doe van alles en ik hoop maar dat God dat nu zegent. We noemen dat met een moeilijk woord synergisme. Dat in heel de kerkgeschiedenis zeker wel gespeeld heeft. Het synergisme van de remonstranten. Van Pelagius. Pelagius was de grote tegenstander van Augustinus. Heel lang geleden. Maar heus die lijn van Pelagius die is bij hem niet begonnen. Die was er al bij de Farizeeën. En die was er al bij het Israël van het Oude Testament. Dat waren mensen die het zelf wilden doen. En Pelagius zei zelfs, ach, je kunt eigenlijk alles zelf. Eigenlijk is Christus alleen maar een voorbeeld voor ons. Niet een borg die in de plaats van een mens moet betalen, maar een voorbeeld. En de wet is de norm. En de mens kan zelf zijn zaligheid bewerken. Dat Pelagiaanse denken, dat is wel tegengestaan. Dat is zelfs ook verworpen in de kerkgeschiedenis. Dat wordt eigenlijk zo bijna nergens geleerd. Maar daar is nog iets anders en dat noemen we het semi-Pelagiaanse denken. En dat wil zeggen, dat zegt niet dat de mens het kan, maar dat zegt, kijk, je moet het wel willen. Goed, je kunt je zaligheid heus niet 100% bewerken. Het ligt niet in jouw macht om de hemelpoort te openen. Je hebt de sleutel niet. Maar kijk, je moet het wel willen. We kunnen het niet verdienen. Maar we kunnen het wel willen. En die leer is niet verworpen door de Romeinse kerk. Dat is sindsdien het heersende standpunt van Rome geworden. Helpende genade. Helpende genade, dat wil zeggen, ja, je kunt een heel eind zelf ermee komen met je gebed en met je geloof en met bijbelonderzoek en met allerlei dingen. Maar je hebt af en toe hulp nodig. En af en toe moet God ons een stootje geven. Christus als voorbeeld. En dat is helaas die grijze middenweg, dat synergisme, die samenwerking, God wat en wij wat. Twee paarden voor de wagen. En dat is die goddelijke factor en dat is die menselijke verantwoordelijkheid. En zo wordt het misschien ook wel door veel mensen onder ons gezien. Nou, ik moet zeggen dat ik het zo ook wel eens gezien heb. Toen ik zo oud als jullie was, dacht ik ook, ja, God moet wat doen en ik moet wat doen. En ik dacht toen eigenlijk nog wel, ik dacht toen feitelijk wel dat ik het zelf nog wel liever wilde dan dat God het wilde. Ik dacht, als de Heer het nu zo graag zou willen als ik, dan was zo voor elkaar. Later in mijn leven heb ik gezien dat dat toch eigenlijk zo niet is. Dat het heus niet zo is dat wij nu zo graag willen, al zitten we nu vanavond hier. En ook niet dat God het niet zou willen. Dus wees daarvoor beducht, jongens en meisjes, dat je niet denkt aan een soort samenwerking, een coöperatie tussen God en mens. God doet wat en wij doen wat. Het is dus niet zo zoals het op allerlei manieren wordt gezegd. Bijvoorbeeld, Jezus is voor allen gestorven op voorwaarde van geloof en bekering. Voor ons allemaal gestorven. Maar de voorwaarde is dat je gelooft en dat je bekeert. Zo is het dus niet. Hoe is het dan wel? Hoe moeten we het dan zien? Eerst nog een gevaarlijke weg afwijzen. Het eerste wat dus verkeerd is, ik heb het gezegd, dat is dat je denkt aan samenwerking. Maar het volgende, wat evenzeer verkeerd is dat je een van beide feitelijk beklemtoont. Eén van beide. En er zijn mensen in Nederland die zeggen, nou, kijk, je kunt die werkzaamheden van de mens wegstrepen tegen die invloeden van Gods geest. Je kunt er best je leven om vragen en bidden, maar als God met zijn geest niet komt, dan gaat het niet. Ik had een gezant en die zei, dominee, als God mij niet bekeert, of als God mij bekeren wil zoals die dominee van de Poel bekeerd heeft, dan zal die dat wel doen. En anders kan ik er ook niets aan doen. En zo kan men dus zich beperken tot die ene lijn. De Heilige Geest moet het doen. En dan krijg je lijdelijkheid. En dan wordt de een wanhopig en de ander verhardt zich. Dat kan. Want dat zou inderdaad als dat in je leven komt. En als je daaraan denkt, God moet het doen. Ik weet niet of het ooit zal gebeuren. Misschien ga ik eeuwig verloren. Als je daaraan denkt, dan kan dat een mens tot wanhoop brengen. Want het is geen kleinigheid. En dan zou dat een mens ook wel tot verharding kunnen brengen. Dan zijn jullie, als je 15 jaar bent, of 20 jaar, dan zijn jullie gevoeliger onder het woord dan oude mensen die daar zo'n beetje aan gewend geraakt zijn. Aan de gedachte, och, God moet het doen. Ik heb wel eens mensen ontmoet die wensten te sterven. Ze waren stokoud, bijna 100 jaar. En ze zouden liever vandaag of morgen sterven en toch konden ze niet sterven. Wisten ze ook. Maar ze waren eigenlijk zo hard geworden onder de prediking van het evangelie dat ze de hel niet meer vreesden. En dat is een rechtlijnig denken. En dat wordt ook onder ons natuurlijk wel gevonden. En dan zeggen we, nou ja, Filippenzen 2 vers 12 en 13, wij nemen alleen vers 13, want het is God die in u werkt bij het willen en het werken. En we denken aan de doodsbeenderen van Ezechiël. God moet alles doen en we kunnen het uiteindelijk zelf toch niet. En we denken er niet aan dat er in het woord gewaarschuwd wordt tegen het ongeloof en tegen de ongehoorzaamheid. En dat Hebreeën 10 ons aanspoort daartoe. We geven Dat is heel erg hoor. We geven een rechtzinnige basis aan de grootst mogelijke vorm van zonde en schuld. Want er is geen zonde zo ernstig dan het ongeloof. Dat is de oorlogverklaring aan God. Dat is niet alleen in het spoor van Adam staan, maar dat is ook in dat spoor hardnekkig doorgaan. Doorgaan in de weg van wijk van ons aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Maar die mensen zitten niet in de wereld, die zitten in de kerk, die zitten onder de zuivere prediking. En die zeggen maar uiteindelijk God moet het doen. En we kunnen er niets aan doen. En zo is het niet. Waarom niet? Wel, dan heb je een bepaalde bladzijde, heb je eigenlijk een halve Bijbel overboord geworpen. Dan streep je al die teksten weg die spreken van de eis. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan zijn we druk met allerlei dingen, maar tenslotte niet met wat God in zijn woord zegt. En dat zou onder ons niet mogen voorkomen dat wij zomaar hele stukken uit de Bijbel wegverklaren. Dus er zijn mensen die spreken van samenwerking. Er zijn mensen die spreken van die ene lijn, de Heilige Geest moet het doen. Er zijn ook mensen die dan heel sterk zeggen, die pakken maar die andere lijn. Dat is de derde dwaling, die zeggen, wij moeten het zelf eigenlijk doen. En dat de Bijbel nu zegt dat God het doen moet, nu ja, daar denken wij maar niet aan. Activisme noemt men dat. En dat wordt in onze tijd ook heel wat gevonden. Dat is ook in onze kerken heel sterk zo. Bijna is de leer van de vrije wil algemeen in vele kerken. De vrije wil. Je moet het willen. En je moet het zoeken. Je moet je hart openzetten. En je moet een keuze doen. Allerlei stromingen. We zijn dankbaar dat er een evangelische omroep is. Maar wat is niet bij alle goede dingen die we er horen. Wat is het niet algemeen vaak bij de EO dat deze dingen worden gehoord. En dat toch heel vaak ook bij het jongerenwerk juist. Dat zo heel sterk wordt beklemtoond. Eigenlijk heb je het in eigen hand. Als je nou buiten staat, dus wel mensen, dat is helemaal je eigen schuld. Dat zou helemaal niet nodig zijn. Je kunt het toch zelf wel. Je moet geloven. En je moet het aannemen. En dat Arminiaanse denken, dat heeft heel wat tegen zich. Dat is heus niet alleen dat men de vrije wil leert, maar dat wil ook zeggen dat men de dood ontkent. Dat men de werking van de Heilige Geest niet aanvaardt. Dat men niet gelooft dat het gebedsleven noodzakelijk is, dat men niet spreekt van aanvechtingen. En noemt u maar op. Je kunt dus naar twee zijden eenzijdig zijn. En dat kan heel spoedig. Heel spoedig. Ik heb in mijn eigen gemeente over de Dordtse leerregels gepreekt. En dat is allemaal genade. Allemaal genade. God doet alles. En ik heb ook wel eens mensen gehoord die vonden, ja, maar een mens moet toch ook wat doen. Dat neemt toch niet weg dat wij toch ook bidden moeten. En toen dacht ik, ja, dat is waar. En dat zou je weer zo vergeten. Dus we zijn heel gauw eenzijdig. Ook wij als christelijk gereformeerde mensen die misschien de naam hebben, dat wij toch nogal evenwichtig staan tussen allerlei uitersten. Hoe is het dan wel? En dan ga ik stoppen, dan ga ik eindigen. Het is naar mijn gedachten dan zo en ik hoop ook dat jullie dat allemaal zien vanavond en dat ik het duidelijk kan maken. Het is net als met die inspiratie. Het zijn die twee lijnen tezamen met elkaar. Gods werk en ons werk. Het sluit elkaar niet uit. Met de inspiratie zie je dat. Ik denk bijvoorbeeld aan wat anders. Denk eens aan een zeilschip van vroeger. Dat schip dat daar vaart en dat de wind steekt op en het gaat waaien en de matrozen moeten het wand in, die moeten de zeilen opzetten. Want die zeilen moeten de wind opvangen. Die wind is beeld van Gods geest. En die wind die blaast, de geest werkt. Maar dan moeten ze moeten wel die zeilen opzetten. Daar moet wel toch iets, ook vanuit de mens, nee, niet bijgedaan worden, maar daar wordt tegelijkertijd juist in die werking van Gods geest ook de mens actief gemaakt. Dat wordt juist in dat werk Gods van boven ook de mens in zijn verantwoordelijkheid meegenomen. En er wordt juist als die wind gaat waaien toch ook gezegd, bekeert u en gelooft het evangelie, want Gods geest is er, anders kon het niet. Maar nu die geest er is, Nu mag het gezegd worden. Nu is er een mogelijkheid. Nu is er redding en zaligheid. Bekeert u en gelooft het evangelie. En nu kan het nog zo waaien. Maar als die zeilen niet bol staan, dan blijft het schip hoegenaamd liggen. Dan gebeurt er niets. En je kunt nog zo ijverig de zeilen opzetten. En je kunt nog zo proberen om dat schip te laten varen. Maar als die wind niet waait, als God niet werkt, wel, wat kun je dan tenslotte mee doen? Dan kun je het ook niet. Zie je hoe dat elkaar niet uitsluit, dat enerzijds op dat schip een activiteit heerst. Ze zijn aan het werk, ze zijn met de zeilen bezig. Honderden mensen. En tegelijkertijd, die wind die moet het uiteindelijk doen. Die moet het tenslotte maken, die moet het doorslag geven. En als dat schip vaart, dan zeg je niet, nou, die matrozen hebben dat nu gedaan, die hebben het schip laten varen. Maar dan zeg je, de wind heeft het laten varen. Gods geest alleen. Die twee dingen sluiten elkaar nooit uit. Het is net als met het werk op het land. Daar zie je hetzelfde in feite. En dan kun je zeggen van dat landwerk, natuurlijk laat God dat groeien. Hij maakt de doorvochtigde bodem dronken van het water. Hij zegende de uitspruitsel. Hij is bezig als de grote schepper op het land. Maar die boer die moet zaaien en die moet wieden. Die boer die moet actief zijn, die moet werkzaam zijn. Ik heb nooit een boer gehoord die zei, wel, God moet het doen en ik blijf maar thuis. Dat sluit onze werkzaamheid niet uit. Dan zijn we ijverig, dan zijn we bezig. Dan zijn we drukdoende met alles wat we zo om ons heen zien. Dat betekent dus tenslotte dat wij ons volkomen aan die eis van God moeten houden. Bekeert u en gelooft het evangelie. En daar moeten wij aan werken. Daar moeten wij druk mee zijn. Werk uw zaligheid. En de Heere vraagt het op elke bladzijde. En je kunt later nooit zeggen, ja, ik heb geen tijd gehad of ik heb er geen zin in gehad. Je kunt later nooit je verschuilen achter het feit dat God het niet gegeven heeft. Het stond op elke bladzijde. En ik zou bijvoorbeeld kunnen vragen vanavond aan jullie en aan mezelf. Aan jullie en aan mezelf. Deze vraag. Wat heb je er nou van de week voor gedaan? Wat heb je nou van de week gedaan om zalig te worden? Wat heb je voor je eeuwige zaligheid gedaan? En dat vraag ik aan mezelf en aan jullie. En dan denk ik dat we allemaal moeten zeggen, we hebben er niet te veel aan gedaan. De Heer is wel wat aan ons tekort gekomen. Zeker. We hebben wel hard gewerkt aan de tentamens. En het examen dat komt. En die jongelui op catechisatie gisteravond, die zeggen, ja, ik ben druk geweest. Ik heb de catechismus niet kunnen leren. Druk geweest met op zichzelf goede dingen, wees er maar druk mee. Maar geen tijd. Geen tijd gehad voor het koninkrijk Gods. Oh ja, dat maakt de duivel mij ook wijs. Als we gaan slapen, het is nou zo laat. Nou, maar niet meer te lang met al die dingen bezig zijn. Je geest is vermoeid. En je moet dit nog doen. En bidden is zo moeilijk, want och, je krijgt zoveel gedachten in je die je afleiden. En zo kunnen we niet zeggen, helaas, dat wij er nou zoveel voor gedaan hebben. Luther kon zeggen, ik heb er vandaag 7 uur... voor gebeden. En Luther zei, en hij wist, dat is nog veel te weinig. En nou hoor ik je misschien denken, moet je dan de hele dag maar zitten bidden? Bid zonder ophouden staat er, moet je dan altijd maar, zou je altijd in de kerk moeten zijn? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Je moet je werk doen, je moet naar school gaan, je moet druk zijn met de dingen. Maar is dat nu de beheersende zaak? Dat we de Heere nodig hebben. De Heere eist het. En probeer dat nu eens. Want Paulus zegt, je moet het, al kun je dat nou niet eens met je hart doen, je moet het dan maar met je verstand doen. En je moet dan maar zeggen, ja, begin maar. Dominee Koch zei, je moet je historische geloof productief maken. Hij bedoelde daarmee, je moet je verstand gebruiken. En je moet het feit dat je opgevoed bent in de waarheid, dat moet je niet vergeten. Laat het meespelen. Maar een andere vraag is of je er nu mee komt. En dan noemde ik Luther en Luther is er niet mee gekomen. Die is er met 7 uur niet gekomen. Die zou er met 24 uur ook niet gekomen zijn. Luther zou er niet, al zou die 1000 jaar geworden zijn, en zou er niet mee gekomen zijn als die in eigen kracht zou hebben gewerkt en geleefd om God te zoeken. Dat zou eeuwig onmogelijk zijn. En hij heeft het gezien dat de Heere wel die arbeid van hem gebruikt heeft. Want je leert er wel wat mee. Je leert dat je het zelf niet hebt en dat je het zelf niet kunt. En je leert dat je schuldenaar bent voor God om het wel te doen. En je leert je onmacht en je leert je onwil. Maar dan is er die Heilige Geest die het doet. En dan zal iedereen het ervaren die het van de Heilige Geest gaat verwachten dat de Heere het doen zal. Het valt mij op dat mensen die zo graag spreken over de mens die gelooft en de mens die het zelf kan doen, dat die feitelijk niet ingewonnen zijn voor vrije genade. Maar beste jonge mensen, ik hoop dat jullie en ik, het is bij mij niet altijd zo, maar dat jullie en ik, dat wij zoveel vertrouwen in de Heere mogen hebben, dat wij geloven dat zijn woord waar is. Als het hier in het woord staat, zoekt en gij zult vinden dat de Heere dat gezegd heeft. En dat het onbetwist waar is. Dat het zeker bevestigd is. En dat de Heere zegt, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Dat de Heere in zijn genade in ons hart werkt. En dat de Heere zijn woord waar maakt. En wat is het niet een voorrecht als je het zelf niet kunt, dat je kunt zeggen, Heere, nu mag ik drijven op de wind des geestes. Nu mag ik me uitleveren. Ik kan er niets aan doen. Ik wil er niets aan doen. Ik hoef er ook niets aan te doen. U doet het ook alles. Dan ga ik niet met de handen over elkaar zitten. Maar dan mogen we zeggen, ja, het ligt veilig in Gods handen. Hij doet het. En hij zal het doen. En dan hoeft niemand van jullie in verlegenheid te zijn. Ja, je moet wel in de verlegenheid komen. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Je moet in de nood komen. En hoe meer we de eis elkaar voorhouden, bekeert u en gelooft het evangelie, des te meer zul je die nood gevoelen en zeggen, Heere, u eist wat van me, wat ik zelf niet eens meer geven kan. U vraagt iets waar ik niet eens toe in staat ben. Maar daarom, u zegt, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat is het niet een voorrecht om te mogen zeggen, de Heere doet alles. Niet 50%. Niet 98%. Maar de Heere doet alles. Dat sluit mijn ijver niet uit. Wees ijverig. Zoek de Heere en werk je zaligheid. Maar laten wij tenslotte eindigen in de zekerheid dat God getrouw is. En dat hij zijn woord waarmaakt. En dat de Geest speciaal naar deze wereld gekomen is om Christus te verheerlijken. Ook in jouw hart en in het mijne. En dat geven God uit genade. En we gaan dan nu zingen Psalm 119 volgens programma. Derde en het 47e vers. En ik zie hier staan collecte aangekondigd. U bent ervan op de hoogte. Dus Psalm 119, 3 en 47.
koffie en thee te drinken met iets erbij achter in de zaal. En ik stel voor dat we toch maar om ongeveer 5 over 9, dat we dan weer hier terug zijn.
We zullen ons programma weer vervolgen. Zoals het aangegeven staat, we zingen dus eerst Psalm 147, het tweede en het derde. Daarna zal dominee Roos Frons de vragen beantwoorden. En daarna zal ik nog wel even heel kort wat zeggen over de quiz die dan volgt. Dus we zingen eerst Psalm 147, de twee versen die er staan.
Thank you.
Zo, ik heb een paar vragen binnengekregen. Ik wil er iets van zeggen. De eerste vraag is om voorlezen. U zei dat wij ook moeten werken voor onze zaligheid. Maar Paulus zegt toch, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En ergens anders, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Kunnen wij wel oprecht bidden zonder dat de Heilige Geest ons helpt? Paulus zegt dat in Romeinen 7. Dat hij zich onbekwaam, hè, dat hij, als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bij ligt. Inderdaad, dat staat er. Maar Paulus zegt natuurlijk ook op een andere plaats, bijvoorbeeld in Filippenzen 3, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En Paulus is zelf ook iemand die heel sterk in zijn brieven ook de mensen aanspoort tot het geloof. Dus bij Paulus vind je ook die twee dingen. Ik heb ook vanavond ervoor gepleit, als je mij goed begrepen hebt, hè, dat we die twee lijnen werkelijk allebei naast elkaar laten liggen. Kijk, in die vraag die hier nu ligt, en ik zeg het ook vaak tegen mezelf, dus het is helemaal geen verwijt, maar in die vraag die hier nu ligt, merk je al dat die vragensteller toch bevooroordeeld is. Deze vragensteller heeft een bepaalde, ja, misschien toch wel een keuze gedaan. Want die zegt, ja, maar je kunt toch eigenlijk niet bidden om de Heilige Geest. Je kunt niet oprecht bidden zonder de Heilige Geest. Dus eigenlijk zou je dan je bij de gedachte neerleggen, och, bidden helpt niet. Je volgt de lijn van toch een zekere leidelijkheid. En ik hoef natuurlijk helemaal niet te weten wie het is, maar kijk, dat moet je goed zien voor jezelf, dat je dan toch wat eenzijdig bent. Want kun je nu wel oprecht bidden zonder dat de Heilige Geest ons helpt? Oprecht bidden? We moeten bij de Heere terechtkomen zoals we zijn. Natuurlijk, je moet oprecht zijn, je moet gelovig zijn, maar als je dat nou niet bent, en als je nou niet oprecht bent, laten we zeggen dat je zegt, Heere, ik ben niet oprecht, ik ben leugenachtig, wat dan? Moet je dan wachten tot de Heilige Geest het doet? Of is het zo dat de Heere ons in zijn woord zegt dat wij bij hem terecht kunnen zoals we zijn, ook als je onoprecht bent? En dat je dan mag vragen, verniel in mij een vaste geest, dat je bidden mag om oprechtheid. Je kunt altijd ergens op pleiten. Hè? Dominee Kok zei, er is altijd wel een belofte waar je op pleiten kunt. Altijd wel een belofte die de Heer ons geeft. Dus ik dacht dat wij, ik kan de vraag begrijpen, hè? Kun je wel oprecht bidden zonder de Heilige Geest? Zonder dat hij je helpt? Een hele begrijpelijke vraag. We kunnen het ook niet. Maar je bent natuurlijk wel logisch aan het redeneren als je het zo stelt. Je bent er toch met de logica in bezig. De Heere zegt, kom, koop zonder geld. En dat is net zoals je bent, met lege zakken, lege handen. Dan wil ik verder gaan. 2, u had het over de EO. Daar namen ze Jezus aan en konden in hem geloven. Is dat niet even erg als mensen die lijdelijk zijn? Ik vind het ook even erg. Dus ik wil die vraag, ik kan er eigenlijk heel kort in zijn. Ik vind het zeker ook even erg. Dus ik meen ook in de inleiding dat echt zuiver naast elkaar gesteld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de jeugdbeweging van de Evangelische Omroep een bedreiging vind voor de kerkjeugd. Dat moet ik eerlijk zeggen. Toch wel, zoals daar op sommige dagen mee omgesprongen wordt. Daar kunnen we, dat is, ik vind dat toch een gevaar voor. Ik zou er best eens een avond over willen praten, over dat punt. Niet over de EO, maar over het feit dat daar toch schadelijke dingen zijn. En hoe het komt dat jonge lui uit onze kerken, uit onze kringen, toch soms zo heel makkelijk zich uitleveren aan. Ik hoorde vanavond nog op de radio toen ik hier naartoe kwam. En dat hoor je vaak zeggen. Als mensen uit die kringen spreken. Zeiden ze, vroeger gingen naar de kerk en het deed me eigenlijk niks. Nou ja, ik zat wel elke zondag in de kerk, maar feitelijk wist ik er niks van. Mensen hebben meestal een kerkelijk verleden wat blijkbaar erg slecht was. Ongevoelig, traditioneel. En toen kwam men in deze of die kring en toen heeft men Jezus aangenomen. Ja, jongelui, is dat bij jullie ook zo? Dat je in de kerk, dat je alleen maar uit traditie gaat. Kijk, dat preekt dominee de Butter niet, dat preek ik niet. Dat preekt niemand. Niemand zegt, je mag zo in de kerkbank zitten. Al onze dominees, die zeggen ook dat je je bekeren moet. Dat zeggen we allemaal. En we zeggen allemaal, ik geloof ook dat echt bij al het evangelie gebracht wordt. Maar dan komt men, ja, in een kring. En dan ineens, dan begrijp je, ik zou wensen dat het in de kerk ook zou mogen gebeuren. De bekering van jongelui, ook van jullie. Daar staan wij voor, daar ijveren we voor. En daarom, dat kan en mag ook onder de prediking van het evangelie. Dan is er deze vraag. Ik heb wel eens gehoord dat er gezondigd kan worden tegen de Heilige Geest. Wat houdt het in? Wat is het gevolg? En geldt het ook voor ons? Ik had het in mijn inleiding staan, maar ik heb dat er niet bij gehaald, omdat het anders te veel zou worden. Maar wat houdt het in? Het houdt in als iemand een zeer persoonlijke kennis heeft gehad van, dus een overtuiging heeft gehad van Gods werk, van de waarheid van het woord, dat iemand daar later zeer bewust, ontwijfelbaar en radicaal tegenin gaat. Het is niet met mensen, het is zeker niet, het geldt niet van mensen die bijvoorbeeld zonde in zich ervaren en die daar last van hebben. Maar mensen die op een uiterst totalitaire manier breken met alles. Breken met alles. Zijn voorbeelden van. Ja, in hier en daar onder het volk zijn daar voorbeelden van. Van mensen die onder de evangelie geleefd hebben. Voor bekeerd doorgingen en later helemaal wegvielen. En dat is heel ernstig. Geldt het ook van ons? Ach, ja. Geldt het ook van ons dat we kunnen dat niet uitsluiten. Natuurlijk kunnen we dat zonder meer niet uitsluiten. Maar ik geloof dat doorgaans van jonge mensen, zoals jullie hier zijn, niet geldt. Dat geloof ik niet. Je moet dit maar vasthouden, dat je moet zeggen, iemand die met heel zijn hart, zonder dat hij daar nou spijt van heeft, zonder dat hij daar onrust van heeft, maar iemand die met heel zijn hart kapt met God en met zijn woord en de waarheid voor een leugen verklaart en Christus als de antichrist. Kijk, dat gebeurt niet zomaar. De Heer Jezus sprak het tot de fariseeën en die hadden het ook lang niet allemaal gedaan, want er zijn er velen van tot bekering gekomen, dus dat mogen we ook zien. He, dat mogelijk is. En ik heb ook wel eens bij mezelf gedacht, ja, die mensen, ik heb ook wel eens gedacht, die zo in je praktijk, dat ik dacht, nou, die man, die vrouw, dat zou wel eens kunnen. En de Heer kwam er later nog duidelijk in. Als je leest van Bunyan, hoe Bunyan bekeerd is en dat hij jaren had, dat hij dacht dat hij werkelijk ook die zonde bedreven had, dat hij Christus had verkocht en dat hij overal buiten stond en hoe hij daar toch onrustig onder was. Je zou zeggen als mens, ja, de Bunyan kon dat wel eens gedaan hebben. Hij meende het zelf ten volle, tenslotte. Maar lees het maar na. De Heere heeft hem daar op een wonderlijke wijze uitgehaald. Ja, het is een onderwerp waar meer over te zeggen is, maar ik moet het hierbij laten. Hoe ziet u de uitverkiezing met betrekking tot deze twee lijnen? Ja, de lijn van de uitverkiezing en van de verantwoordelijkheid. Och, die kun je eigenlijk, en dan zou ik eraan voorbij willen gaan verder, want ik heb nog een vraag. En dan zou ik eraan voorbij willen gaan, dan zou ik willen zeggen, nou, die uitverkiezing is eigenlijk Gods werk, de Heilige Geest. Het is eigenlijk de Heilige Geest. Het is zo'n omvangrijk onderwerp dat ik er feitelijk niet op door kan gaan. Maar inderdaad, ook van de uitverkiezing geldt, de ene lijn, verantwoordelijkheid, de andere lijn, en ze vinden elkaar aan het einde waar wij zien kunnen. De verkiezing sluit ook natuurlijk niet uit de eigen verantwoordelijkheid. De verkiezing is geen beperking van de genade, maar een verruiming. Het wil zeggen, als God het niet deed, ik zou het nooit doen. En daarom is het een voorrecht dat er een uitverkiezing is. Ja, ik wil het hierbij laten, want ik heb nog één vraag, en dat vind ik een hele mooie vraag ook. En er staan een paar vragen op. Daar staat, en nu? Vraagteken. Maar wachten op de wind. Ja, wat zou je erop kunnen zeggen? En nu? Maar wachten op de wind. Ik zou zeggen, doe dat maar. Want wat konden die zeelui vroeger anders doen? Die op de zeilen voeren. Die konden niks anders doen. Dus die moesten wachten op de wind. Dus ik zou zeggen, de vraagsteller, vind het een hele mooie vraag, prachtig gezegd. En nu maar wachten op de wind. Nou, ik zou het erop wagen, jongelui, om te zeggen, wacht maar op de wind. En dan kun je misschien zeggen, dan bent u lijdelijk. Nee, want die wind die waait. De molens vroeger, die moesten ook wachten op de wind. En die wind die was er bijna elke dag. Dus die Heilige Geest die is er. Die is er en die werkt. Dus wacht daar maar op. Wacht daar maar op. Net zoals er staat in Psalm 130, de wachters op de morgen. Die mensen zaten daar niet zomaar in de nacht. Dat waren de nachtwachters. Die keken uit naar de dageraad en die zaten daar heus niet. Op de wallen van de stad. Met de gedachte, ja, het kan nog wel 10 dagen duren eer dat het licht wordt. Maar ze wisten, over een uur wordt het licht. En daar wachten ze op. Ja, als we mogen leren wachten op de Heer, Psalm 27. Dat is heel goed, doe dat maar veel. Wachten op de Heer, zoals de wachters op de morgen. Die wisten, die morgen die komt. Of wat wou je anders? En dan denk ik aan de vraag, wat zou je anders willen? Wel, je kunt natuurlijk allerlei activiteiten op touw zetten, maar het gaat om het werk Gods. En ik heb vanavond duidelijk gezegd, we moeten als het ware 24 uur van de dag met de dingen bezig zijn. Maar het moet tenslotte van boven komen, daar moeten we het allemaal van hebben. En dan wil ik zeggen, zoals de wind dagelijks waait, de ene keer licht, de andere keer zwaar. Zo is God elke dag met zijn genade aanwezig. Dus dat is niet lijdelijk, maar dat is leidzaam. En dat wil zeggen, zo hij vertoeft, staat er ergens, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Nou, dan zijn we in goede handen. Als we daarop mogen wachten, dus ik zou zeggen, wacht daar maar op. En als je het is een vraag die mij eigenlijk een beetje aanspreekt, ik vind het een mooie vraag. En als de vraagsteller niet tevreden is, ik kan me altijd opbellen, of hoe dan ook. Maar ik hou het erop, wacht maar op de wind. En dan zal het zeker goed komen. Voorzitter, daar wilde ik het bij laten, want ik moet zelf, ik zei het al, om 10 uur zeker weg. En ik denk dat er nog wel meer zijn die nog een beetje een reis moeten maken. Dus ik heb ze allemaal gehad.
Verder ook bedankt voor jullie komst deze avond. Bijzonder danken we natuurlijk met z'n allen ook dominee Roos voor zijn komst. Dat hij deze avond voor ons toch vrij wilde maken op de zaterdagavond. En het leerzame onderwerp voor ons behandeld heeft. Doe daar ook je winst mee. Dan zullen we de aangegeven vers op het programma zingen. En daarna zal dominee Roos met dankgebed deze avond besluiten.
dan u danken. Wij mogen, Heer, aan het einde van deze avond u dankbaar zijn dat u ons samenbracht rond uw woord. En ook niet alleen rond het woord, maar ook dat we elkaar mochten ontmoeten als jonge mensen uit diverse plaatsen en gemeenten. Wij mogen u bidden, nu wij de vooravond van de zondag mochten hebben. Laat ook morgen een dag zijn waarop wij onder uw woord mogen leven. Wil de bedoeling van deze avond voor ons allen duidelijk doen zijn. Zegen ons nadat wij hier geweest zijn. En dan hebben wij gehoord, heren, dat u ons aanzet tot geestelijke arbeid. Maar dat het uiteindelijk van u alleen komt. Dat wij arbeiden moeten, vlijtig moeten zijn, in het naastig waarnemen van de wacht des Heren. Maar dat we deze troost hebben dat het God is die werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Heren, dat is de allerbeste plaats. Dat is de heerlijkste uitkomst. Dat is de krachtigste hoop. Dat u dat geeft en wij geloven dat te weinig. Wij leven daar te weinig mee. Wij rekenen daar te weinig mee. Wij gaan soms naar de kerk zonder verwachting. Maar u hebt het beloofd en die verwachting mag er zijn. Geef dat wij dat werkelijk verwachten mogen. Hoe zullen wij morgen naar de kerk gaan? Wij mogen veel meer verwachten dan we normaal doen. Wij mogen wachten op de morgen der genade, al zou het nog zo donker zijn. Zegen deze vereniging hier in Middelharnis, zegen de jonge mensen die er zijn, maar ook de leiding. Geef ook dat het tot zegen mag zijn voor de jeugd en wilt u ook de hele gemeente gedenken. Zegen allen. Gedenk ook ons zoals we hier zijn uit diverse plaatsen. Als wij nog over de weg moeten gaan, beveilig en bewaar ons. En geef ons ook dat wij weer thuis mogen komen. En wilt ge ons zo in alle dingen gedenken. Denk aan heel uw kerk. Ook aan de instantie waar wij voor mochten geven, de poort. Geef dat ook daar nog krachtig mag worden ondervonden. Uw hulp en uw bijstand. Heere, gedenk ons. Uit genade. Amen.